of dat hele rasdenken wat er hier wordt ingevoegd, nou eigenlijk, even cru gezegd, slaat dat nergens op.
Het slaat gewoon nergens op.
Welkom allemaal. We hebben weer een nieuwe podcast. En dominee Giel en ik, wij willen eens praten over racisme. Ik ben dus dominee Simon, om even voor de duidelijkheid te maken wie hier aan de microfoon zitten. En wij hebben de afgelopen weken boeiende tijd gehad, Giel. Wat was jouw ervaring rond dit thema?
Ja, ik moet zeggen dat ik het allemaal wel wat op afstand heb gevolgd. Dus je hebt toch veel nieuwsberichten die gaan over Black Lives Matter protest, wat in Amerika begon volgens mij, maar natuurlijk helemaal is overgewaaid naar eigenlijk alle plekken in de wereld. Dat heb ik wel gezien en vooral ook, ik heb met wat extra interesse nog zitten kijken naar de Veronica Insight-rel zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld.
Nou ja, goed. Misschien komen we er wat in de loop van ons gesprek nog wat gedetailleerder op terug. Maar het was natuurlijk opvallend hoe het in Nederland wel leefde, bleek te leven.
Ja ook hier in Zwolle.
Dus, reden genoeg om er eens over door te praten met elkaar van, hoe kijken we er nou als christenen tegenaan? Wat zegt de Bijbel erover? Wat moet je daar als voorgangers van vinden? Of wat als christenen in het algemeen?
Ja.
En om een beetje een aanleiding te, of een aanloopje te nemen. We kregen ook vanuit de gemeente de vraag naar dat gedeelte over de vervloeking van Cham.
Ja.
Als ik het even samenvat. Dat verhaal dat Noach na de zondvloed een wijngaard bouwt. Althans daarmee begint en dan ook van de vruchten van de wijngaard zich goed laat smaken.
Ja,
dat leidt tot dronkenschap. En dan kleedt hij zich volstrekt uit in de tent. Niet in de slaapkabine, zullen we maar zeggen, maar gewoon zichtbaar. En zijn zoon Cham kijkt daarnaar. En dat is duidelijk iets wat absoluut afgekeurd wordt in dat verhaal. En dan komt er een vloek. En dat is soms toegepast op op de zwarte bevolking van de wereld. Hè? Is dat niet eigenlijk degene, zijn dat niet degenen die vervloekt zijn?
Ja, dat is een beetje de klassieke opvatting dat Cham zou dan staan voor alle donkergekleurde mensen in de wereld en zouden daar in de Bijbel vervloekt zijn.
Ja.
Ja.
Nou, zeg jij er eerst eens wat van?
Ik ben het op verschillende plekken ook wel tegengekomen. Studeert, dan hoor je zo inderdaad af en toe eens een keertje zo'n tekst voorbij komen of iemand die daar wat over zegt. Maar de eerste vraag die ik me altijd afvraag is van hoe weten we nou dat Cham staat voor de donkergekleurde mensen? En ik heb nog nooit overtuigend bewijs gehoord dat inderdaad er, toen bij wijze van spreken de donkergekleurde bevolking begon. En dat ze vanuit de tenten van Abraham naar Afrika zijn afgereisd. Daar begint eigenlijk mijn bezwaar. Naast volgens mij nog een heleboel bezwaren. En in ieder geval ook altijd dat wat er ook aan vloeken en ingewikkelde teksten in de Bijbel staat, dat wanneer je ze gaat gebruiken om zelf verkeerde dingen te doen, dan heb je volgens mij altijd iets verkeerds te pakken. Hè? Hetzelfde geldt ook als je gaat zeggen van, ik mag als man meer dan mijn vrouw, omdat nou eenmaal de man eerder is geschapen dan de vrouw, of omdat er staat dat de man zal heersen over de vrouw. Het staat er dan misschien wat praktischer als je het gaat invullen als van, moet het dus zijn, vind ik het sowieso niet zo'n heel sterk argument.
Nee, komt er natuurlijk wat anders bij, want het wordt over het algemeen genoemd de vloek over Cham, maar eigenlijk staat dat er helemaal niet. Hè? Dat is grappig. Als je leest wat er staat, het gaat over een Bijbelgedeelte uit Genesis 9, dan staat er eigenlijk dat Kanaan vervloekt wordt.
Nou ja.
Gam, dat was de vader van Kanaan.
Precies, ja.
En opvallend genoeg, hij had nog meer zonen. Hij had namelijk 4 zonen volgens het volgende hoofdstuk. Mizraïm, dat is eigenlijk de Hebreeuwse woord voor Egypte. Kush en Put, dat zijn 3 andere namen van zonen van Gam. Maar eigenlijk is alleen Kanaan in dit verhaal degene die de vloek krijgt. Hè. Vervloekt, zei Kanaan, knecht van zijn broers zal Kanaan zijn. Dus ja, dat zet eigenlijk al direct aan het denken. Hè.
Ja, dus de vraag is van waarom wordt zeg maar niet Gam hier vervloekt, want die ziet zijn vader naakt liggen en bedekt hem niet. En waarom wordt dan van al zijn broers vooral Kanaan genoemd?
Ja, ja, ja. En nog iets opvallends is dat als er dan aan de andere kant een zegen wordt uitgesproken, dan gaat het niet van gezegend zij Sem of Jafet, hè, de 2 andere zonen van Noach. Maar dan staat er geprezen zij de Heer, de God van Sem.
Oké. Okay.
Dus blijkbaar lijkt er eerder iets te zijn van, nou, alsof dit verhaal wil zeggen, er is er tussen God, de Heer, de God van Israël, die heeft iets tegen Kanaan.
Ja.
Nou, wat het ook precies dan wezen mag, in ieder geval is er niets wat erop wijst dat het over de zwarte mens gaat, of dat Sem nou juist de blanke of de witte mens is. Welke kleur heeft dan overigens Jafet, zou je ook nog af kunnen vragen.
Ja, ja, ja.
Dus dat hele racisme, of dat hele rasdenken wat er hier wordt ingevoegd, nou eigenlijk, even cru gezegd, slaat dat nergens op.
Het slaat gewoon nergens op. We moeten hier constateren dat het kan nog wel slaan als je met een beroep op deze tekst vanuit de Bijbel iets probeert te maken van een soort rasdenken,
ja.
Racisme.
Ja. Ja, nee. Dus eigenlijk moeten we er ook niet te lang meer bij stilstaan.
Nee. Nee, precies. Ja, het is gewoon, het gaat ergens anders over, eigenlijk is wat je zegt. Het gaat over de vloeking van Kanaan. En dat zien we natuurlijk op een gegeven moment dat Israël nog eens een keer terugkomt in het land Kanaan. En daar nou, op ook niet al een hele vriendelijke wijze de bevolking wel kort en klein slaat.
Ja.
Ander interessant onderwerp over geweld in de Bijbel, maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar hier wordt in ieder geval misschien wel gezegd van, nou zie je, dat heeft, zo gek is dat niet, want Kanaan is ook vervloekt en God heeft iets tegen dat volk.
Ja, ja.
Dat zegt het in ieder geval misschien wel en dat andere zegt het vooral niet.
Nee, 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 precies. En dus denk ik ook dat als wij hardop willen nadenken over racisme, dat we ons eerst eens de vraag moeten stellen, ja, wat is dat dan eigenlijk, hè? Dat we de hele wereldbevolking proberen in te delen in verschillende rassen?
Ja.
Ja, zijn er nog meer rassen dan wit en zwart bijvoorbeeld? Waar komt dat vandaan? Heb jij enige idee hoe we dat moeten duiden?
Nou, dat weet ik niet zo goed. Ja, kijk, zwart-wit wordt natuurlijk gauw genoemd. De andere kant is, ze rekenen het ook nog wel een beetje, als je het echt helemaal in kleuren gaat uitdrukken, zou ik nog zeggen van, je hebt nog het gele ras in Azië. En je hebt natuurlijk ook nog het rode ras, de oorspronkelijke de Native Americans, om maar zo te zeggen.
Ja, ja.
Of die nou ook echt heel rood zijn, of de Aziaten nou echt heel geel zijn, ik weet het niet. Maar,
kijk, volgens mij is het ook nog zo dat als je het in het Engels doet, dat je hele andere aanduidingen krijgt. Volgens mij zeggen de Amerikanen bijvoorbeeld Caucasian, Caucasische ras.
Ja, ja,
en dan bedoelen ze de witte of de blanken.
Ja.
En ik heb ergens wel eens gelezen dat het inderdaad een soort indeling was als Caucasian, Mongolian, Ethiopian, American. Dus heel de wereld werd wel ingedeeld, maar niet eens zozeer op kleur, maar bijna op streek waar je vandaan kwam. En dat ging samenlopen met huidskleur.
Ja, nou ja, kijk, en dat we natuurlijk dat soort dingen wat benoemen is natuurlijk ook niet zo gek. Tenminste, ik weet, ik ben zelf opgegroeid in het westen van Nederland. Nou, jij hebt daar lange tijd vertoefd. We zitten nu wat meer oostelijk. Ik zou nog niet helemaal willen zeggen echt oosten, maar goed. Vanuit mijn oude perspectief was het echt ver voorbij Utrecht, oftewel behoorlijk diep het oosten in. Maar vooral toen ik eigenlijk aan deze kant van het land kwam, merkte ik gewoon van, hey joh, ik werd echt weggezet als een westeling, zeg maar.
Ja,
oh ja, zo'n westeling. En aan je tongval konden ze het horen en Ja, ik was me er zelf eigenlijk ook nooit zo heel erg van bewust. Maar tegelijkertijd zegt het heel vaak toch wel iets over de dingen die je van huis uit hebt meegekregen. En hoe je over de dingen denkt. En
Maar goed, als je nou zegt, oké, er zijn eigenlijk simpelweg verschillen te zien op je, of te horen in taal. En daardoor maak je een soort indeling. Wat maakt dat dan als het gaat over, nou, laten we nog even het woord ras noemen. Wat maakt nou een indeling naar ras in feite racisme? Wanneer gaat er iets mis?
Ja, kijk, volgens mij zie je eigenlijk in de geschiedenis heel erg dat het dan gaat over ons ras is oké, jullie ras is niet oké. Ja. En dat is wel wat anders dan een beetje keuvelen over van joh, wat praat je gek en wat zijn jullie boeren toch dom. En, maar ook daar begint al stiekem een beetje dat van hoor je erbij, ja of nee. Maar inderdaad, ik denk dat het als het om rassen gaat echt, dat zit er dan toch diep in, hè? Dat het ene, dat je zelf wel oké bent. Nou, de Tweede Wereldoorlog is daar natuurlijk in Europa ook een heel duidelijk voorbeeld van geweest. Hè? Ja. Echt proberen een ras zuiver te maken.
Precies. En onze koloniale geschiedenis speelt natuurlijk ook mee. Wij hebben natuurlijk vanuit West-Europa en ook Nederland grote gedeelten van de wereld in onze macht gehad of onder onze macht gehad.
Ja.
En daar hadden we ook wel een soort ideaal bij van wij zullen hen wat tot beschaving brengen.
Ja.
En dat betekent dus dat je je eigen beschaving toch wel dat vindt wat de ander ook moet gaan aannemen. Dus daar zit gewoon een superioriteitsgedachte achter.
Ja, want we hebben ze in onze macht gehad, dat klinkt nog heel lief. Maar we hebben natuurlijk genomen, want dit is allemaal niet vrijwillig gegaan.
Nee.
Er heeft daar niemand om gevraagd en het is toch gebeurd.
Ja. Ja. En dan hebben we natuurlijk als Nederland vooral in het Verre Oosten invloed uitgeoefend. Indonesië, maar ook in het Westen. Suriname, de Antillen.
Ja.
En voor mijn gevoel is dat ook nog wel een beetje verschillend geweest. Ergens waren we nog wel een beetje trots op het Oosten. Maar het Westen was toch eigenlijk altijd een beetje, gewoon lastig, financieel ingewikkeld en weet ik veel wat. Als we het kwijt konden, zouden we het vandaag doen. Hè? Een beetje dat soort gevoelens.
Ja, precies. Ja.
Maar goed, we zijn het natuurlijk wel. Wij zijn gewoon een koloniale macht geweest.
Ja, absoluut.
En ik denk dat dat ook ergens wel een basis kan zijn, waardoor je toch een soort superioriteitsgevoel kan meekrijgen.
Ja. Ja, en dat is ook en daar wordt volgens mij, als we dan eens terugkomen bij de kerk en christen zijn.
Yeah.
We leren het volgens mij vandaag in onze kerk opnieuw. Is kerk en cultuur, het loopt altijd door elkaar.
Hmm.
En er zijn jaren geweest dat de kerk een veel grotere, bijna een machtspositie had in Nederland. Nou, dat heeft het nu niet. In die tijd liep kerk en cultuur natuurlijk helemaal door elkaar heen. Je was niet alleen een Nederlander, je was een Nederlander stond eigenlijk ook, was ook een christen, punt. Dus je westelijke superioriteit had ook iets te maken met dat het christendom superieur was. En ik denk ook dat het in die tijd dus heel ingewikkeld was om dat goed te scheiden. Nou ja, dat zie je dan ook, dat ze dus teksten gaan zoeken in de Bijbel om goed te praten eigenlijk wat je aan het doen bent.
Ja.
En als wij nu achteraf hier het zitten terug te kijken, dan denken we van dat ging echt nergens over.
Nee. Nou ja, de hele geschiedenis van de zending heeft hier last van gehad. Dat wij dachten dat we heel ons Nederlandse kerksysteem, ons hele Nederlandse geloofssysteem moeten gaan overleggen of overbrengen naar alle landen waar wij ook onze zendelingen brengen.
Ja.
En in de geschiedenis van de zending zie je natuurlijk ook dat vooral op een gegeven moment die vraag naar voren komt van hoe ga je de mensen daar leren om met de Bijbel in de hand en met het geloof wat ze samen hebben gekregen door de Heilige Geest zelf vormen te vinden die passen bij hun context, bij hun cultuur, bij hun land en dat is natuurlijk eigenlijk wel een ontwikkeling geweest die precies ook dit wat tegen soms het racisme aanzit, namelijk het gevoel dat je zo superieur was dat je dacht wel dat zij het ook moesten worden wat wij waren.
Ja, dus het idee dat zij niet kunnen blijven wie ze zijn.
Ja.
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 Ja, zou dat niet een heel diep, toch een heel diep verlangen, zelfs heel persoonlijk zijn, dat je eigenlijk het liefste wil dat iemand anders niet anders is dan jij? Het is soms best wel moeilijk volgens mij om anders zijn echt te waarderen.
Ja.
Tenminste, ik waardeer het vooral als ik ook heel veel vertrouwen in iemand heb.
Ja.
Dus ik kan het waarderen van mijn eigen vrouw, ik kan het waarderen van goede vrienden.
Ja.
Maar mensen waar ik een wat minder goede band mee heb en die zijn totaal anders dan ik. Ja, daar vind ik het altijd maar gek en raar. En daar begin je toch al een klein beetje weg te schuiven van, je zal wel niet helemaal oké zijn.
Ja, en dat komt misschien dan ook dat je ergens bang bent dat zij jou willen maken zoals zij zijn. Dus dat jij moet veranderen.
En je projecteert dus eigenlijk je eigen gedachtes op hun.
Ja.
Stel je voor dat ik...
Ja, precies. En dat je dus daarom misschien denkt dat ze voor een deel ook een bedreiging voor je zijn.
Ja.
Dat je niet kan zijn wie je bent.
Ja.
En ik denk wel dat het iets heel diep menselijks is. Elke mens, denk ik, of elke groep, misschien moet ik dat beter zeggen, elke groep probeert zichzelf te onderscheiden van andere groepen. Dus je hebt een soort wij-zij-denken altijd.
Ja.
Wat je daar ook verder van vindt. De vraag is inderdaad, zie je de ander als een vriend of een vijand, een bedreiging of een kans? Durf je te denken in, kunnen we elkaar aanvullen? Of moet er inderdaad iets zijn van, dat moeten we gezamenlijk hebben, anders kunnen we geen vrienden zijn? Dat zijn de dingen volgens mij die eronder spelen. En dat komt volgens mij ook terug als we het als christenen gaan bedenken, hoe we daarmee omgaan.
Ja, dus eigenlijk zijn we op een bepaalde manier, zeg ik het dan goed, misschien altijd wel een beetje aan discrimineren. Hè? We sluiten mensen uit of in. En dat ligt ergens op sommige punten dan heel dicht tegen racisme aan. Hè?
Ja.
Dus is het dan, zeg ik het goed, als discriminatie op basis van ras racisme wordt?
Ik denk het. Kijk, racisme is natuurlijk niet alleen een persoonlijke overtuiging dat jij denkt dat de ander minder waardig is. Het kan ook in een systeem zitten, hè, dat iemand merkt van in dit land kom ik er gewoon niet in omdat ik anders ben.
Ja.
En als het echt wetten worden waarmee je merkt dat je uitgesloten wordt, dan heb je echt systematisch racisme.
Ja.
De apartheid,
precies,
wetten of in de Tweede Wereldoorlog dat Joden bepaalde privileges niet meer konden. Dit park is verboden voor Joden. Nou, dan heb je gewoon een heel duidelijk vorm van systematisch racisme.
Ja. Maar eigenlijk, het begint natuurlijk al veel eerder. Hè, dat je inderdaad, dat vind ik wel mooi dat je het zegt, hè, dat je het gevoel kunt hebben, je bent in Nederland, je hebt Yusuf noem maar een andere naam. En op basis daarvan merk je gewoon, en volgens mij zijn die onderzoeken er talrijk, hè, bij uitzendbureaus, dat je gewoon veel minder uitnodigingen krijgt. Er is geen wet die zegt dat hoeft ook niet. Je hoeft iemand met een migratieachtergrond, mag je op een andere manier benaderen, maar het gebeurt toch.
Ja.
Oftewel, er is racisme. Zelfs al maken die mensen daar zich nog niet eens heel bewust schuldig aan of zo.
Ja, en dat is natuurlijk ook wat de discussie zo ingewikkeld maakt. Dat je kunt zeggen, ik wil helemaal niet racistisch denken. Persoonlijk.
Nee.
En tegelijkertijd dat je toch de geluiden van mensen hoort uit je omgeving die zeggen, en toch voel ik dat ik minder ben. Dus onbedoeld zit er dus blijkbaar toch een soort discriminerende werking in de samenleving of zo.
Ja, dat is een beetje wat je bij Zwarte Pieter discussie ziet gebeuren. Hè? Ik bedoel, ik wist ook niet dat het een discriminerend feest was. Of racistisch feest. De vraag blijft altijd, is het dat nou? Maar op een gegeven moment zijn er mensen, en er werden er steeds meer, die zeiden van, dat kan gewoon niet, want ik word hier gewoon weggezet. Hè? Er is een witte, oude, wijze man.
Ja.
Tegenwoordig inmiddels ook een beetje seniel geworden, maar het is toch een beetje de witte, blanke man met zijn zwarte knechten. En dat beeld, dat is gewoon niet oké. Okay.
Nee.
Waarvan ik ook de allereerste keer toen iemand erover begon dacht, houd toch op.
Ja.
Maar langzaam ga je toch wel denken van het is echt ingewikkeld hoor.
Ja.
En
maar goed, laten we nou eens erbij proberen te betrekken, niet alleen van hoe voelen we dat als mens, maar ook als christen.
Ja.
Welke Bijbelse gedachten kunnen we nou erbij betrekken in dit debat of in dit onderwerp, waarvan we zeggen, dat is in ieder geval belangrijk om als christen erbij te bedenken. Waar zou jij mee beginnen?
Nou ja, een van de belangrijkste en meest basis die er volgens mij is... Dan kom ik op de schepping terecht. Hè? God die de mens schept naar zijn beeld. En dat is, ja, daar zit niks bij. Zodra je mens bent, dan ben je op een bepaalde manier gewoon evenwaardig. Gewild, geliefd, gemaakt. Daar zit geen onderscheid in.
Nee. Nee, want in het Bijbelverhaal wordt het dan voor allereerst toegepast op het verschil tussen man en vrouw. Maar ja, jij zegt precies. Dus eigenlijk, nou, dat kan ook naadloos worden toegepast op verschillen in huidskleur.
Ja, ik denk het wel. Hè. Kijk, volgens mij is dat, dus God zegt het inderdaad heel duidelijk over man en vrouw. Maar tegelijkertijd, het is natuurlijk een kwalificatie van de mensen als algemeen. Van joh, jullie zijn beeld van mij.
Ja.
En wat volgens mij zo mooi is aan man en vrouw is dat ze bijvoorbeeld in... Nou ja, dat ze een relatie hebben, of in ieder geval dat de mens niet één is, maar ook dat man en vrouw een relatie met elkaar aangaan. En daarin zie je iets van God, waarvan we geloven dat hij bijvoorbeeld uit drie personen staat, die ook onderling een relatie hebben. Maar juist ook ja, in de diversiteit van mensen, volgens mij ben je ook niet zozeer als individu, nou, zo'n mooie afspiegeling van God. Maar kun je als mensheid wel zeggen van... Nou, hier zitten een heleboel dingen in. De diversiteit, de liefde, de omgang. Dat vertelt iets over wie God is.
Oké, maar dan... Dat is mooi, want dan denk ik dus eigenlijk nu... van hey, dat betekent dus dat we wel verschillen blijven benoemen. Een man is een man, een vrouw is een vrouw.
Ja.
Maar juist omdat we verschillend zijn... kunnen we iets samen maken wat we alleen niet kunnen presteren.
Ja, precies. Ja,
dus dan is tegenover racisme staat zoiets als samenwerkingsdenken of zo. Aanvullingsdenken. Een beetje lelijk gezegd, maar ik zit een beetje te zoeken naar een woord wat dat...
Ja, dat is ook wel lastig. Ja, nou ja, ik denk wel dat als je op een gegeven moment... hier wordt het dus ingewikkeld. Hè. Ik voel me op den duur bijna een beetje bezwaard als ik iemand met een donkere kleur zie en dat opmerk.
Ja.
Maar goed, dat hele racisme debat brengt dat bijna met zich mee. Dat ik me veel bewuster juist word van de verschillen.
Ja.
Maar je moet ook niet gaan denken of hopen of willen dat juist niet zo is. Je mag juist met volgens mij de achtergrond, de kleur, alles wat je hebt, dat is iets om... Ja, om dat ook mooi te vinden, positief te waarderen, omdat ik denk dat God het positief waardeert. Ja.
Oké, nou, nu hebben we het net even dan de schepping genoemd. Kunnen we dit ook op eenzelfde manier toepassen als we over verlossing denken? Is Jezus en zijn verlossingswerk hierbij relevant, denk je?
Nou, het klinkt alsof je een suggestieve vraag stelt.
Zal ik er zelf maar even zeggen dan?
Zegt u
goed,
wat over.
Dit was heel doorzichtig. Nou, laat ik het zo zeggen. Het lijkt mij wel, want als we dus verlost worden door Jezus, dan worden we niet van onze bijzonderheid verlost. Hè? Alsof we ineens geen vrouw meer zijn, of geen man meer zijn, of niet een donkere huidskleur hebben, of niet wit zijn. Nee, juist met die hele persoonlijke eigenheid worden we verlost. Dat is wat, denk ik, het mooie van verlossing is, dat je merkt dat je van je schulden, je zonden tegenover God verlost wordt. Je bent daar, je hebt vergeving ontvangen, je krijgt een nieuwe start. Gods Heilige Geest gaat jouw hele persoon gebruiken om iets nieuws te bouwen. In de kerk en in de samenleving. Dus ik denk dat het juist als christen heel mooi is om te zeggen van... Hey, ik kom iemand tegen die echt anders is dan ik, maar ook die kan Christus representeren voor mij, juist omdat hij anders is. En ik ook voor hem of haar. En dus vind ik het eigenlijk wel mooi om te bedenken dat niet alleen God de schepper, maar ook God, Jezus als verlosser en zijn Heilige Geest hierbij eigenlijk hele sterke dingen naar voren haalt.
Ja, maar ik vind dat ook wel mooi. Eigenlijk wat ik je dan een beetje wil zeggen is van je... Het is niet zozeer, wij hoeven niet verlost te worden van eigenlijk een stukje van ons mens zijn of zo. Hè? Ook na de verlossing door Jezus blijven wij mensen.
Ja.
Dat is wie we zijn. En dat is mooi, maar we worden verlost van onze schuld. Oftewel... wat we zijn, die diversiteit, dat is juist heel erg onderdeel van gewoon hoe we bedoeld zijn.
Ja.
Dat is het probleem niet.
Ja.
Maar juist dat we elkaar gaan herkennen en erkennen in van... we zijn bevrijd, we zijn vernieuwd. Maar dat is een heel ander proces dan dat we andere mensen zijn geworden... of allemaal één grote eenheidsworst zijn.
Ja, en als ik me dan te binnen breng, hè, bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament... dat Paulus aan de ene kant zegt van nou, als je Christus gelooft... dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent. In Christus is geen man of vrouw of slaaf of vrije... of barbaar of skiet of jood of Griek, hè. Terwijl die aan de andere kant zegt van ja, maar in de kerk willen we nou juist met die verschillen een eenheid bouwen. Hè? Dat hele idee van een lichaam vormen. Ja,
verschillende ledematen.
Ja, en daar zit ook iets in van nou, je kan misschien een Griekse gelovige zijn of een Joodse gelovige zijn. Of een, nou ja, wat voor anderen er later maar bijgekomen zijn.
Maar zou je dan eigenlijk dus zeggen dat voor onze identiteit, voor wie we zijn... Daar moet eigenlijk op de allereerste plaats dan als christen Christus komen.
Ja, zou ik zeggen.
Hij is het meest bepalend. En daarmee herken je zeg maar iets van jezelf in alle andere mensen die Christus volgen die er zijn. En dat overstijgt eigenlijk alle andere verschillen. En tegelijkertijd wordt je identiteit natuurlijk niet alleen bepaald door Christus. Je wordt... het is heel ingewikkeld. Je wordt wel in Christus of je kunt er alles bij zeggen, maar je blijft ook gewoon, ik blijf Giel en ik ben een Nederlander en een Zwollenaar op dit moment. En
precies. Ja, en het aardige zou natuurlijk zijn als we dat ook in de kerk tegen zouden komen, die verschillen.
Ja.
Ja.
En dan is een beetje de vraag, hoe zit dat eigenlijk
hier? Hoe zitten de verhoudingen in de fontein eigenlijk?
Ja. Nou ja, volgens mij zijn wij een behoorlijk blanke gemeenschap. Nu zijn de wijken waar wij als kerk staan ook wel overwegend blank, volgens mij. Dus we hebben eigenlijk drie wijken waar we voornamelijk onze gemeenteleden wonen. Stadshagen, Westerholte, Zeerbroek. Nou, dat zijn echt van die stadsblanke wijken. En tegelijkertijd... is dus volgens mij wel iets van 15-16% is immigrant. Nou, en ik denk niet dat dat bij ons in de kerk eenzelfde percentage is.
Nee.
Dus we hebben hier wel wat mensen dan ofwel met een andere huidskleur... of waarvan ik weet dat ze eens een keer uit ook een ander land zijn gekomen. Maar het feit dat ik ze bij wijze van spreken bijna allemaal in mijn hoofd zo langs kan gaan, zegt al dat het er niet zoveel zijn dat het er het 15% is.
Nee. Ja. Wat zou het effect zijn als het 30% zou worden of zo? Verdubbelen zou. Gewoon ook echt in de fontein, hè?
Je bedoelt het aantal...
Het aantal mensen met een niet... of met een migrantenachtergrond.
Ja. Ja, want we zouden er wel denk ik een andere kerk van worden. Je krijgt toch een andere... Ja, meer mensen, zeg maar. De minderheidsstem wordt groter, dat denk ik. Hè? Ja. Dus mensen die de andere dingen willen, of dingen anders zien, of dingen anders gewend zijn, gaan dingen ook, denk ik, anders oppakken. Ik weet niet. Jij hebt nog een tijdje wat missionair werk gedaan.
Ja,
in de buurt van Rotterdam.
Ja, dat was een beetje gek eigenlijk, omdat wij dat een beetje buiten de Nederlandse blanke kerk hielden. Wij gingen namelijk eigen diensten houden voor Pakistanen en Hindoestanen. En dat was voor een deel een taalkwestie. Hè, omdat we daar dus inderdaad ook preekten in het Hindi of het Urdu. Ja, kan je niet verwachten dat de Nederlandse gemeente dat ook komt beluisteren. Want ja, dat is helaas niet wat je van elkaar mag verwachten.
Maar jij hebt dus ook in het Urdu preken gehouden?
Ja, zeker. Er was een tijd dat ik dat beter sprak dan nu. Maar zeker, dat had ik geleerd om te kunnen preken.
Oké.
Maar goed, maar dat betekende ook dat we dus eigenlijk een aparte gemeenschap gingen vormen met Hindoestaanse, Pakistaanse christenen en wat Nederlandse medewerkers. Dus eigenlijk kozen wij toch een beetje voor een separate, een gescheiden ontwikkeling.
Ja, je wilt geen apartheid noemen, maar je gaat wel apart zitten.
Ja, kijk, het was vooral gemotiveerd vanuit eigenlijk twee redenen. Hè, om beter te kunnen evangeliseren onder de mensen die ook die taal spreken. Nou, oké, dat werkte niet echt, maar vooruit, dat was wel het motief. En vooral ook om elkaar beter te kunnen steunen als christenen met eenzelfde cultuur.
Oh ja.
En dat is natuurlijk precies het spannende. Als je het bij elkaar brengt in één gemeenschap, kan het eigenlijk eerst wel eens lastiger worden. in plaats van vrolijker in de kerk. Hoe leuk het ook eruit ziet, hè, al die verschillende kleuren. Als je elkaar echt wil leren kennen, moet je wel bereid zijn om heel goed te luisteren. Ook als iemand het moeilijk formuleert, gewoon taalkundig. Maar vervolgens ook, misschien heeft die andere wel vragen die jij helemaal niet hebt.
Ja.
Ook misschien niet eens belangrijk vindt. En toch zijn dat wezenlijke vragen voor een ander.
Ja, of misschien vindt hij wel dingen bijvoorbeeld over dus wat we doen of vinden in Nederland en heel gewoon vinden. Die vinden zij wel heel, heel gek en helemaal niet passen bij een christelijke levensstijl.
Nou ja, ik weet nog heel goed dat ik er ook zelf wel vreemd tegenaan keek toen ik bij Pakistaanse christenen in aanraking kwam. En die waren gewend om hun dochters uit te huwelijken.
Oh ja.
Nou, ik weet nog goed dat ik thuis zei, dat gaat mij natuurlijk nooit gebeuren. Hè? Dat zie je toch niet gebeuren?
Nee, precies. Nee.
Maar totdat die Pakistaanse christen tegen mij zei van, joh, maar wat ik doe staat wel in de Bijbel. Hè?
Precies.
Toen had ik even geen tekst.
Nee. Dus je hebt je dochters uiteindelijk toch ook uitgehuurd.
Precies, je snapt. Ik dacht, dat is overtuigend.
Ja, precies. Ja, dat is waar.
Daarna keken ze me nooit meer vriendelijk aan. Nee, dat ging dus anders. Maar dat betekent wel dat je echt... het kan echt lastiger worden.
Ja, en daar zie je eigenlijk weer dat dus het cultuur en het geloof toch altijd een beetje door elkaar heen blijven lopen. En zich ook nooit helemaal scheiden.
Precies,
Het is ook niet zo dat je als christen een soort cultuurloos mens wordt.
Nee.
Helemaal ontdaan van alle andere ballast die je had.
Nee, en dat vond ik dus eigenlijk zelf wel de moeilijkste vraag. En volgens mij is dit in dat racisme-discussie nu ook nog steeds het moeilijkste. Wat ben je zelf bereid om op te geven ter wille van een ander?
Ja.
Laten we het even concreet maken. Ja. Neem bijvoorbeeld die Zwarte Piet-discussie.
Ja.
Jij zegt, ik ben eigenlijk ermee opgegroeid en ik vond het wel prima, leuk feest en zo. Nou hoor je op een gegeven moment steeds meer mensen zeggen, dat doet me gewoon pijn. Ik heb er echt last van.
Ja.
Ben jij bereid om echt de Zwarte Piet op te geven en te zeggen, joh, weet je, ter wille van jou, laten we dat maar gewoon niet meer doen?
Ja, ik denk dat ik, als ik daar een paar jaar geleden naar was gevraagd, had ik gezegd, die mensen moeten gewoon een beetje dikke huid groeien en dan, hè?
Ja.
Het is niet racistisch bedoeld. En niemand bedoelt het racistisch. Het is niet vervelend bedoeld. Het is gewoon een kinderfeest. Haal maar op. Maar inmiddels denk ik van, dan volgens mij moeten we... Als het hierom gaat, prima. Inmiddels is het ook in mijn botte hersen zeg maar doorgedrongen dat het mensen echt gewoon grieft.
Ja.
Ja, dat ze gewoon... Ja. Dat het ze pijn doet.
Ja.
Dan vind ik het... dan moeten we volgens mij dat maar gewoon opgeven. Ja.
Is dat een menselijke plicht of een christelijke plicht?
Nou, dat is wel een goede vraag, zeg. Ik denk niet dat ze helemaal los van elkaar staan. Ik denk dat het ook gewoon... Er zijn denk ik een heleboel niet-christenen die dit met mij meezeggen. Mm. En daarmee is het denk ik gewoon een soort menselijke plicht. Maar ik moet ook af en toe wel denken gewoon aan als je dan denkt aan hoe Jezus toch een toonbeeld van dienstbaarheid, nederigheid. Die woorden passen wel heel goed. Ik moet ook denken aan Paulus in 1 Corinthians 8. Er is een heel bekend stukje over het eten van offervlees.
Oh ja.
Dan zijn er mensen die eerst een andere god hebben gediend en dan is er... vlees van de tempel, dat is dan gewijd aan die god. En sommigen vinden het dan niet kunnen om dat op te eten. Want als dat gebeurt, dan is het net alsof je toch nog een offer brengt aan die afgod. Maar ja, aan de andere kant, als je daar dan niet meer in gelooft, dacht het is toch gewoon vlees en je gelooft niet dat die god er is, dus geen probleem. En dan zegt toch heel duidelijk Paulus van, we moeten dan rekening houden met het geloof van de zwakken. En dit is dan echt wel heel erg gericht op eigenlijk de godsdienst. Dit gaat echt niet over... dit is ook echt iets intern christelijks eigenlijk. Dus rekening houden met het geloof van de anderen. Maar ook daarbij, net als eigenlijk met de schepping... denk ik dat het ons wel een richting wijst... in hoe we ons opstellen in de maatschappij.
Ja.
En zou jij nog verkleed als Zwarte Piet over straat kunnen...
Nee, ik heb het ook nog niet op mijn cv staan, dat ik in bepaalde jaren als Zwarte Piet
Ja, ik vind je wel een Sinterklaas eigenlijk.
Vind je niet?
Ja.
Ja.
Nou,
ja.
Ik ben al wel Sinterklaas geweest.
Ja?
Ja.
Oh, kijk aan. Nou ja, goed. Nee, maar ik denk niet dat ik nog als Zwarte Piet door het leven zou gaan als ik gevraagd zou worden.
Nee.
En dus in die zin heb ik wel een beetje hetzelfde als jij. Wat ik wel lastig heb gevonden in de afgelopen weken was van ja, moet ik nou ook niet een keer gaan demonstreren ook echt?
Oh ja.
He, van ja, kortom, ik kan er wel wat van vinden. Maar ja, moet ik ook met een bord gaan staan? Black Lives Matter of Silence is Violence. Ik wist het niet zo goed op dat moment.
Ik ben zouden we als christenen niet of als kerk niet wat meer een statement daartegen moeten maken?
Ja, vind ik ook een moeilijke vraag. Aan de ene kant zegt alles in mij ja. Want hier raken wij aan wezenlijke, essentiële menselijke dingen waar je de menselijkheid ook echt schendt als je echt racistisch bent of als een samenleving racistisch is. Aan de andere kant ben ik altijd ook weer een beetje huiverig. Hè, van ja, de kerk is dan zo snel weer een politieke organisatie en voor je het weet lijkt het wel alsof je allerlei politieke standpunten moet huldigen omdat je toevallig christen bent. En ik denk dat Christus nou niet zo heel makkelijk politiek is in te delen.
Nee.
Maar goed, rond racisme is ook wel duidelijk, vind ik. Nou ja, dus ja, vind ik wel dat we er echt wel over moeten hebben. Dus ik snap ook wel dat mensen er vragen over hebben. Van nou, wat zegt de kerk erover?
Ja.
En dan kan de kerk, ja, wie is de kerk? Nou ja, wij zijn alleen nu maar hier de fontein.
Ja.
Maar goed, ik denk wel dat dat een reden is om erover na te denken en met elkaar iets te zeggen, ja.
Maar op welke manier zouden we dat dan goed kunnen doen, hè? Kijk,
ja.
Ik bedoel, ja. Kijk, er is een tijdje geweest toen het vooral over de diversiteit, maar dan ging het over gender, hè? Dan ging het over homo's, lesbisch of transgenders. En dan waren er van die regenboogvlaggen en kerken die zo'n regenboogvlag lieten zien. Hoe kun je nou als kerkje hier hard voor maken of zo? Hè? Ja, zou je aanwezig moeten zijn ergens of... moeten wij inderdaad als predikanten eens een keer met... Ja. Mm-hmm. Ja, we vallen ook niet zo heel erg op als predikanten.
Nee.
We hebben het niet meer van die priestergewaden dat je dan nog eens
Precies. Nou ja, in het verleden heb je natuurlijk grote manifestaties gehad waarin christenen iets zeiden over abortus of euthanasie.
Ja.
Maar dit vind ik wel een heel nieuw thema. Althans nieuw, nou ja, in ieder geval de laatste jaren een actueel thema. Waarin we wel in toenemende mate ons bewust worden, denk ik, van het feit dat hier de Bijbel wel degelijk wat over te zeggen heeft.
Ja.
En misschien komt er op ineens een vorm dat je met elkaar als christenen toch daar een stem aan kan geven. Misschien aansluitend bij de PKN of de Raad van Kerken of zo.
Ja.
Maar goed.
Oké, en als we het iets kleiner maken, hoe kunnen wij nou... Hè, we hebben wat dingen gezegd over wat typisch is vanuit de Bijbel. We hebben iets over schepping gezegd, over diversiteit, over eenheid in Christus. En je identiteit die daardoor wordt bepaald. Maar goed, hè, dat zijn nog hele algemene dingen. Maar als we nou eens nadenken over... hoe kunnen we nou in ons gewone leven... Ja, welke dingen kunnen ons dan helpen om... een racisme tegen te gaan.
Ja.
Is dat...
Nou ja, ik denk dat wat we eerder in het gesprek probeerden onder woorden te brengen over wat nou eigenlijk het tegengestelde van discriminatie of racisme is. Daar hebben we geen goed woord voor, maar volgens mij begint het met nieuwsgierigheid. Gewoon gezonde nieuwsgierigheid. Hey, wie ben jij? Hoe anders ben je? En nou, hoe is dat om anders te zijn? En niet alleen van, oh wat vrolijk, ik kom uit een ander land of zo. Nee, maar misschien ook wel juist van, hey, wat vind je moeilijk in onze omgeving als je hier uit een ander land gekomen bent? Dus nieuwsgierigheid zou ik willen zeggen. En volgens mij, kijken, hoe kan jij mijn leven aanvullen? Omdat ik snap dat ik eigenlijk ook niet alles alleen kan. Dus het is een denken vanuit verbinding en aanvulling.
Nou ja, dus, maar dat is echt wel een langdurige oefening, denk ik, hoor.
Ja.
Want dat zei ik ook, juist het anders zijn van anderen, dat is nog wel eens ingewikkeld.
Ja.
Maar dus echt, je gaan proberen te oefenen in dat andere mensen iets aan te vullen hebben.
Ja.
Iets bij te brengen.
Nou ja, misschien ook podium geven, hè, in de kerk soms. Mensen iets laten doen, net zo goed als je dat met jongeren probeert. Hè, soms te zeggen van, hey jongens, kunnen jullie dit? Zodat je laat zien, hey, wij willen de jongeren ook echt... in beeld hebben.
Ja.
Zo ook denken aan mensen die een migrantenachtergrond hebben.
Ja. Hey, en zou het ons nou helpen, zo zit ik een beetje te denken, als ik nou aan mijn eigen identiteit denk en ik denk altijd van ja, ik ben een Nederlander, om te proberen meer los te komen van je eigen aardse wortels.
Hmm.
Ja, ik weet niet of dat dan wat... Weet je,
waarom wil je er loskomen van dan?
Ja, nou ja, dan denk ik van ja, misschien moet ik wel meer gewoon denken vanuit mijn identiteit van Christus. Oh, misschien helpt het mij wel gewoon om veel vaker te denken, oké, als ik me voorstel, bij wijze van spreken, van nou, ik ben Giel en ik ben een christen.
Oh ja. Ja.
Het voelt een beetje gek. Ja. Ik doe het ook niet vaak. Nee. Of denk niet dat ik het op die manier wel eens heb gedaan. Hè, maar juist in Christus zit een heleboel breedheid en eenheid en inclusiviteit. Mm-hmm. Maar ja, de andere kant is dus, ja, ik heb zelf ook gezegd en we hebben het er net over gehad, van ja, juist, we hoeven ook niet net te doen alsof we geen Nederlander zijn. Of dat
precies.
We een soort van vaalbruine kleur hebben, omdat alle kleuren er een beetje in vermengd zitten.
Nee. We gaan niet heel hard roeren en dat er een soort akelige bruin uitkomt.
Ja, zo'n grijze massa.
Zo'n halfblanke toestand. Ja. Kortom, nee, dat is het niet. Dus ergens denk ik, heel erg jezelf blijven met heel je eigenheid, maar vooral dat durven relativeren ter wille van een ander. Dat is volgens mij, en dat is eigenlijk allemaal niet zo concreet, hè?
Nee, dat is het moeilijke eraan.
Het blijft allemaal prachtige praat waarvan je denkt, ja, en nu? En volgens mij gebeurt het ook pas als je met mensen in gesprek komt of echt langdurig op moet trekken.
Ja. Ja, nou, ik weet bijvoorbeeld wel, ik heb een tijdje een maatje gehad uit Afghanistan. Nou, en daar begint al echt dus... Ja. En je hebt natuurlijk wel organisaties en stichtingen die je daar ontzettend bij helpen. Ook hier in Zwolle heb je die. Is mee te lopen met iemand. Ja. En dat kan iemand zijn die wel dezelfde huidskleur heeft, maar ook niet.
Nee.
Omdat hij hier op een hele andere plek zit. En daar wordt het denk ik inderdaad concreet. Want dan kom je echt in gesprek. Dan kom je echt in contact. Gaan de dingen veranderen.
En wat ik ook heel grappig en praktisch vind, vind ik samen eten. De andere keuken leren kennen.
Oh ja.
En over het algemeen vinden we dat romantisch. Hè? Oh, de Franse keuken of de Indiase keuken. En dat is ook zo. Maar aan de andere kant zit daar soms ook een gewoonte bij. Hè? Van bijvoorbeeld met je handen eten in plaats van met vork en mes.
Oh ja.
En andersom zou je dus ook mensen uit moeten nodigen om de Hollandse keuken te leren kennen.
Ja.
En dan verwachten ze dus niet dat ze dan zitten te denken, wat krijgen we hier nou? Is dit eten? Hè, dat je aan wederzijds van elkaar leert wij houden van boerenkool met een jus erin en een grote worst. Ja, en dan zeg je, nou, ik ben vegetarisch. Nou, dan komt er al een vraag. Hè, als nou een andere vegetarisch is, ben je bereid om je daar je keuken voor aan te passen?
Ja,
nou, op dat punt denk ik wel eens, daar gebeurt meer dan je denkt. En dat zijn oefenmomenten.
Maar en daarin is dus eigenlijk van hoe ben je inclusief niet eens heel veel anders dan... dan gaat het niet eens zo specifiek over ras, maar bijvoorbeeld sta je zo in contact met de mensen om je heen...
Ja.
Dat je ze een keertje met ze eet of niet.
Ik denk als wij een keer een volgende podcast maken over bijvoorbeeld homoseksualiteit of transgender, over jong en oud of wat voor verschillen we ook maar tegenkomen, gaan wij op een vergelijkbare manier dit soort vragen moeten beantwoorden.
Ja, precies. Dus in die zin zit er een soort van algemene sleutel in voor alles.
Ja.
Sluit jezelf niet te veel op. Waardeer absoluut wie je bent. Of je nou zwart, wit, geel of rood bent.
Ja.
Dat mag. Maar tegelijkertijd laten we proberen om er toch een beetje een soep van te maken. Die, dus niet daardoor maar een beetje dat vaal grijze bruin krijgt. Maar gewoon spettert en mooie kleuren creëert.
Precies. Ja. Nou, een beetje naar een afronding toe.
Nou, dat denk ik. Volgens mij hebben we alweer heel aardig zitten praten. En,
laten we maar eens kijken wat voor soort reacties dat oproept. Dus dat willen we graag tegen jullie zeggen als je dit beluistert. Roept het vragen op, laat het ons weten. Vond je het wat? Vertel het door aan een ander. Zodat er meer mensen van kunnen genieten.
Ja, en heb je nog een goed idee voor een nieuw onderwerp? Laat het ook weten.
Ja.
Net als natuurlijk ook nog een naam voor onze podcast. Ook daar zoeken we natuurlijk nog naar.
Wij puzzelen daar nog een beetje op. Maar als je een mooie titel hebt voor onze podcast, laat het ons weten. Ja. Dan kunnen we daar de volgende keer mee openen. Goed, hartelijk bedankt allemaal. En tot de volgende keer.